naast die GGD in die sterk veranderende context, andere rol van preventie, andere opgaves die we hebben, is een tweede thema de solide GGD. En wat bedoelen we daarmee? Ik noemde net de COVID-periode. Ik denk dat u allemaal hebt gezien hoe belangrijk het is in tijden dat het echt spannend wordt, dat je kunt terugvallen op een organisatie die een solide financiële, maar ook solide organisatorische basis heeft en die betrouwbaar is en waar je kunt rekenen als het echt spannend wordt. En volgens mij is dat ook gebeurd en hebben we dat kunnen realiseren. Maar dat is ook belangrijk voor de toekomst. En dat betekent dat een aantal zaken binnen de GGD, waar we met het bestuur een goed overleg in de afgelopen periodes van gezegd hebben, we kijken of we niet met tijdelijk extra middelen kunnen. We kijken of we niet tijdelijk met middelen van COVID die we konden gebruiken. Prima, altijd kijken. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan dat je kijkt naar die solide GGD, en ik noem dadelijk ook wel de onderwerpen, dat je daar een investering in nodig hebt. En die zit hem in de toenemende beroep wat wordt gedaan op allerlei terreinen, maar die zit ook op een versterking van de interne organisatie en een hele wezenlijke, twee hele wezenlijke zijn het hele verhaal van informatievoorziening. Het geldt voor ieder type organisatie tegenwoordig, maar ook voor de data, de onderbouwingen, dus GGD nodig hebt. Er komen steeds meer van dat soort ontwikkelingen. En personeel en arbeidsmarkt is een opgave voor iedereen, maar dat is zeker ook voor de specialistische functies die we binnen de GGD hebben. Dus naast die externe veranderde omgeving en opgave is die solide, betrouwbare GGD een punt. En ik besef terdege, als je dit soort bedragen even ziet langsflitsen, dan zal iemand zeggen, daar heb je de miljoen of daar heb je de tonnen. Dit zijn geaggregeerde gegevens op hoofd, op regioniveau. Maar ik laat ze bewust even zien, om daar gewoon niet flauw over te doen en ook gewoon te laten zien straks in de stukken dat ze er zitten. Maar het zit wel de samenhang tussen die twee zaken. En we hebben het geprobeerd te vertalen naar de verschillende onderdelen. Ik ga daar nu niet in detail op in. We komen toch nog een keer op basis van de stukken die u krijgt, kunnen we nog wel de vraag in de verdieping beantwoorden. En dan krijgt u zeg maar daar nog een beeld bij. Gezonde jeugd is naast die sterk veranderde omgeving en die solide GGD, een derde thema. Dat is een financieel niet zo ingewikkeld thema. We hebben bij de jeugdgezondheidszorg ook dankzij de investeringen van de gemeente de afgelopen jaren stappen kunnen zetten. U hebt ook in de afgelopen begrotingen van de GGD als gemeente bent bereid geweest om te investeren in de jeugdgezondheidszorg. In de nieuwe meerjarenbegroting ligt niet een nieuw claim of een nieuwe uitbreiding financieel richting jeugdgezondheidszorg. Tegelijkertijd is investeren in de jeugd super, super belangrijk. Ook om die trendbreuk te kunnen blijven. Dan betekent jeugdgezondheidszorg, zien jullie daar staan, voor diegenen die in de vorige raadsperiode betrokken zijn geweest. We zijn gelukkig in de regio door de fusie van de 3-0 tot 4, zeg maar de consultatiebureaus, organisaties en de jeugdgezondheidszorg van de GGD 4 tot 18, gekomen tot een doorlopende lijn van 0 tot 18, met heel veel voordelen. Nou, die fusie begint zijn vruchten af te werpen, dat begint ook te lopen. Dat is een belangrijk om door te ontwikkelen. De bijdrage aan trendbreuk is een hele wezenlijke, hè, want je moet dat toch verdienen en beginnen te halen bij de jeugd. Die is heel veel, die krijgt u op papier of die krijgt u digitaal. Maar dit zijn allemaal zaken, als je naar de gemeente Beekdalen kijkt, van dingen die binnen de gemeente Beekdalen gebeuren voor op het terrein van die gezonde jeugd. En dit voert veel te ver om daar al die details te bespreken, maar ik laat hem gewoon zien, omdat dit niet alleen plannen zijn of ambities op papier of van die algemene voornemens, maar dat echt concrete zaken die van betekenis zijn, ook voor inwoners, voor jeugd van Beekdalen, die gebeuren. GGD, sterk veranderde omgeving, een GGD waar je op kunt rekenen, jeugd. Een ander thema is gezondheidsbescherming. En gezondheidsbescherming zit eigenlijk in de hoek van waar we net hadden over gezondheidsbevordering, preventie, is gezondheidsbescherming. Ja, we leven in een maatschappij waar er risico's zijn die je qua gezondheid loopt. Nou ja, infectieziektebestrijding, ik heb COVID nu een paar keer genoemd. We hoeven ons niet te voor te bereiden op de volgende COVID-pandemie. Want als je met, ik heb geen glazen bol, en ik zeg nu iets waar je misschien volgend jaar tegen me zegt, waar heb je ons belazerd? Maar de Spaanse griep was 1919, dit soort grote pandemieën, die komen met een cyclus van behoorlijke tijd ertussen. Maar infectieziektebestrijding, een infectieziekte, is gewoon wel een risicothema. Door de mobiliteit, door het grote vliegverkeer. Dus we hebben ons in de toekomst daartoe te verhouden. Daar ziet u bedragen staan. Dit is de investering die het Rijk doet. Het Rijk heeft gezegd, dat is het VIP, het versterking infectieziekte, pandemische paraatheid. We moeten leren van de COVID-pandemie. We willen investeren om beter voorbereid te zijn, maar we willen ook investeren in infectieziektebestrijding. Dus daar zie je die rijksbetrokkenheid om daar een aantal dingen in te doen. De gezonde leefomgeving, daar heb ik een... Dat is niet zozeer een financieel thema, maar dat is wel een thema wat inhoudelijk nadrukkelijk nu in meerjarig beleidsprogramma zit. Dan zult u zeggen, ja, gezonde leefomgeving, en gaat de GGD dadelijk over alles en ook nog over de omgeving? Nee, wij gaan niet over alles. Alleen gezondheid is ook in relatie tot een omgeving. Vanuit twee kanten. De wat meer klassieke kant is, je woont ergens en er zijn bepaalde omgevingsrisico's. Die ziet u bijvoorbeeld bij verkeer, bij geluid. Bodemkwaliteit kan wel of niet iets betekenen. Hitte, een heel actuele, betekent iets voor de gezondheid, het hele klimaatverhaal. Industrie. Dat zijn allemaal zaken die van buiten afkomen, milieu, bodemverontreiniging, waar op zich er een beroep om de GGD wordt gedaan om te duiden wat zijn de risico's, wat betekent dat, wat kunnen we doen aan de preventie. Maar wat een aspect van omgeving wat nog veel te weinig gebruikt wordt is, de omgeving die mensen in staat stelt om gezond te leven. Het heeft in steden te maken met een binnenstad die je vergroent, maar het heeft ook in een buitengebied te maken met beweegvriendelijkheid. Aanleg van fietspaden, mogelijkheid voor te bewegen, aanleg van groen. Dus om die trendbreuk, om die gezondheid te stimuleren, om inwoners in staat te stellen om gezond te leven, is ook die gezonde leefomgeving een wezenlijk onderdeel. Vandaar dat die gezonde leefomgeving en in die beschermingskant en in die stimuleringskant gewoon in de stukken zit. En ook dat is iets wat niet de GGD alleen doet, maar wat een bewustwording betekent ook binnen gemeentelijke afdelingen op dit terrein, waar je met elkaar kijkt. En de tip zou eigenlijk zijn, op het moment dat je als gemeenteraad te maken krijgt met een ruimtelijk plan, of een kwaliteitsplan, of een uitbreiding ergens. Kijk een keer bij zo'n plan, ook eens met de bril, en waar zou dan het element gezondheid kunnen terugkomen? Kunnen we dat plan zo met elkaar inrichten dat dat inwoners helpt om gezonder te leven? Kunnen we daar wat mogelijkheden in brengen? Dat is meer het beeld wat je bij dit onderwerp makkelijk gezegd kunt pakken. Naast die hoofdthema's zijn er ook een aantal kleinere thema's en daar ga ik u niet de afkortingen vliegen om de oren. Ik kan alles gaan uitleggen, maar het heeft toch geen enkele zin. Er zijn een aantal kleinere taken van de GGD die belangrijk zijn, die blijven. We werken voor politie, voor arrestanten, hun keuringen voor de gemeente. Er zijn nog andere openbare geestelijke gezondheidszorg, zeg maar, voor zorgmeiders en wijken. Het zijn allemaal dingen die belangrijk zijn, die vinden ook een plek in dat meerjarig beleidsprogramma. Maar de speerpunten zitten echt in die veranderende omgeving. Met die opgave voor preventie, die solide GGD, jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en die leefomgeving. Dat zijn echt wel de hoofdthema's die u in de stukken straks ook gewoon geduid ziet en uitgebreid ziet. En ik blijf u bombarderen met cijfers en ook niet om hier nu enorme getallen. Als je dit destilleert naar de gemeente Beekdalen, zult u in de stukken zien, dan zie je structureel 186.000 euro per jaar en incidenteel 30.000. En ik moet niet liegen, dat kwam op 216 als ik het goed tel bij elkaar. Dat is dus de orde van grootte. En dat is een fikse investering. Dat is voor de gemeente Beekdalen. Orde van grootte, relatief gezien, is een grotere gemeente naar verhouding meer geld. Maar relatief gezien is dat hetzelfde verhaal. En dat zal natuurlijk ook onderwerp van gesprek met elkaar moeten zijn. En je merkt ook in de gesprekken die we ambtelijk hebben gehad, die we met de wethouders hebben gehad, dat er een soort beeld is dat iedereen die inhoudelijke notie van de beweging en wat we met elkaar voor opgave hebben, dat daar gelukkig een soort beeld van is, god, het is goed dat we het oppakken, het is belangrijk dat we het oppakken. En dat vervolgens ook het gesprek is, ja, en het geld schiet niet over en we hebben als gemeente heel veel opgaves en we moeten ook vooruitkijken. Dus laten we ook kritisch met elkaar blijven wikken en wegen voor die financiën. Kunnen we daar misschien een fasering iets betekenen of niet? Dus het wordt een gesprek met elkaar en ook straks een zienswijze traject over inhoud, over vragen over inhoud. Maar ook met elkaar kijken, ja, hoeveel geld of wat heb je ervoor over en hoe kun je dat, gegeven de financiële middelen van gemeenten, oppakken. Dat wordt gewoon de uitdaging en dat realiseren we ons terdege. Wat wij u kunnen aanreiken is uitleg, we kunnen de thema's aangeven, we kunnen de stukken aangeven. Maar de echte gesprekken en de afwegingen daarvoor, ja, die liggen uiteraard bij u. Dat was op hele grote hoofdlijnen en ik snap excuses met alle afkortingen en ik heb geprobeerd het in de lijn op te pakken. een eerste inkijk in het meerjarenbeleidsprogramma. Ik noemde de term 23 mei, de datum. Daar hebben we meer tijd, meer tijd uitgetrokken. Daar kunnen gemeenteraadsleden ook op verschillende onderwerpen contact hebben. Ja, dat is, kan ik wel roepen, maar bij u lukt dat helaas niet. We hebben 2 webinars gehad. Die zijn opgenomen. Daar zijn ook links van. Dus als u zegt, god ja, ik wil nog eens wat meer over die trendbrug weten. Daar hebben we het. Over de jeugdgezondheidszorg. Dat zit er ook in. De gezonde leefomgeving. Veilig thuis. Dat zijn onderwerpen geweest die in die webinars zetten. Nou, daar worden wat gesprekken gevoerd. Daar worden wat verhalen verteld. Daar worden dingen toegelicht. Dus zo probeer op die manier, voor zover als mogelijk is, u die informatie te geven. En rest mij nog de vraag te stellen. Dan ga ik terug naar de voorzitter. Ik ben graag bereid om vragen te beantwoorden, maar in ieder geval alvast mijn dank voor dat ik de tijd kreeg om u die toelichting te geven. Ik hoop dat het een beetje een inzicht heeft. Maar ik ben uiteraard graag bereid, als er vragen zijn, om die te beantwoorden.
Mevrouw Lamerikz.
Ja, voorzitter, dank u. Ik was eigenlijk verbaasd toen ik meneer Klaas hoorde zeggen, we hebben een Noordereiland en een Zuidereiland. De een is de zorg en de andere is preventie. In mijn beleving, in de praktijk, zie je het ook heel vaak samenwerken. Ook een huisarts doet bijvoorbeeld aan preventie en ook u doet vaker aan zorg. En het schoot me eigenlijk, uw beleid, spreekt u trendbreuk, jeugdarts, noem maar op. Dat gaat over de zittende bevolking, over de mensen die hier staan ingeschreven. Maar het bracht me ook tot de vraag van hoe is die zorg nog geregeld voor mensen, voor vluchtelingen en voor ook Oekraïners die hier wonen. Misschien, het is niet aan de orde, misschien met het financiële stuk, maar ik vraag me toch af, als u zo uw taken benadrukt, hoe dat voor deze groepen geregeld is. Dank u wel.
Zal ik meteen...
Ja, uiteraard. Ja, dit is de kans om die vraag ook te stellen. Dus wat dat betreft het woord is aan u.
Even naar die twee werelden. Natuurlijk is het die van mij. Wat ik alleen maar probeer aan te geven. Onze grote opgave met z'n allen is dat je in de wereld van de gemeenten, kijk, als je gezondheid brengt in de wereld van arbeidsmarkt, zegt iedereen, wat moet gezondheid hier als thema, want het gaat ook om arbeidsmarkt. Dat zijn andere begrippen, andere type taal. Huisarts doet ook een preventie, hebt u gelijk in, maar een huisarts doet deels aan de preventie aan de voorkant, maar een huisarts heeft geen invloed op inkomen, goede scholen, voorzieningen in de wijk, daar zijn andere voor aan de slag. In de zorg, pak nou een ander verhaal, de gemeente heeft geen invloed op het feit, kan er wel een mening over hebben, hoe bijvoorbeeld Zuiderland de voorziening in de zorg regelt. Waar je terecht kunt voor bepaalde operaties. Pak de verplaatsing van moeder-kindzorg naar Heerlen. Nou, daarmee zeg ik niet dat het gescheiden werelden zijn, maar het zijn ander type achtergronden, ander type begrippen. En dat probeer ik aan te geven. Ik ben helemaal met u eens. Het gaat alleen maar lukken als je dit doet. Want je hebt die verbinding gewoon nodig. Dus dat staat buiten kijf. En mocht ik hebben aangegeven dat het totaal verschillende kanten zijn, absoluut niet zo. Dan naar asielzoekers of, zoals Oekraïners, mensen die tijdelijk verblijven. Dat is best een opgave. Dat is niet alleen maatschappelijk een opgave voor ons allemaal, maar dat is ook best een opgave, concreet voor de GGD. Jeugdgezondheidszorg, kinderen. De lijn is dat die dezelfde zorg, qua vaccinaties, qua onderzoeken, qua zaken, dat pakken we op.
Maar dat zijn inwoners?
Nee, maar ook tijdelijk verblijvende kinderen. Ja. Want als je uit Oekraïne komt en je blijft hier, en ja, wat iedereen betreft zou de oorlog heel snel afgelopen moeten zijn, maar inmiddels zijn we meer dan een jaar onderweg. En dat kind is hier en een zuigeling die moet vaccinaties hebben. Ja. Het betekent ook voor de toegang tot bijvoorbeeld huisartsenzorg, als we toch die wereld pakken. Ja. Waar dan wij als GGD met de veiligheidsregio samen ook kijken naar het opvangcentra, naar de hygiëne opvangcentra, waar we proberen te bemiddelen naar toegang tot de zorg. Dat is ook best een opgave in huisartsenpraktijk. Ander voorbeeld, als je naar zorg kijkt, die voeren wij niet uit, maar we proberen wel die brug te slaan. Helaas, mensen uit oorlogsgebieden, die hebben vaak dat ze toch getraumatiseerd zijn. Die toch hebben ervaringen gehad. Waar soms ook de behoefte is voor geestelijke gezondheid, voor psychiatrie. Laten we nou in Nederland enorme wachtlijsten zelf al hebben voor psychiatrie. Dat is een ingewikkeld ding als er iemand met die complexe problematiek is. Dus we hebben als GGD een rol. Dat doen we deels door in verblijfsgebouwen de hygiëneinspectie, zorgen dat er geen infectieziekten zijn. Als er infectieziekten, uitbraken dergelijke zijn, helpen we, pakken we het op. We bemiddelen richting zorg. En voor jeugdgezondheidszorg hebben we specifieke opgaven voor de kinderen. En dat zijn zaken die zitten niet dus voor reguliere inwoners. En dat zijn ook voor mensen die tijdelijk hier zijn en dan weer doorgaan. Dus dat is best wel een opgave.
Ja, voorzitter, die vraag was ingegeven omdat ik vorig jaar op tv zag dat Artsen zonder Grenzen notabene in Ter Apel actief was. En dat je denkt, moeten we ons dat nu aanrekenen of niet, dat zo'n organisatie dan komt voor mensen waar wij zelf toch eigenlijk opgetuigd voor zouden moeten zijn.
Ik herken het verhaal van Artsen zonder Grenzen en er zijn ook beelden geweest, en ook Ter Apel zeker, met hemelschrijnende situaties, ja, wat je gewoon niet wil. Het ingewikkelde verhaal is, wij lopen met elkaar nu al aan tegen de toegankelijkheid van de zorg. Dus we hebben in Nederland echt niet meer zoveel zorgvoorzieningen voor onze reguliere inwoners, waarvan je zegt dat houdt heel erg over. We hebben wachtlijsten, we hebben echt grote problemen. Die gaan alleen nog maar toenemen. Het ingewikkelde is op het moment dat er dan, wat is groot en wat is veel, stromen vluchtelingen komen, heb je niet 1, 2, 3 in je reguliere zorgsysteem dat geregeld. Dat is geen kwestie van onwil, of we willen asielzoekers niet helpen, of buitenlanders niet helpen. Maar je hebt op dat moment gewoon de hulpverleners niet. Er zijn regio's in Nederland, onderschat dat niet, waar gewoon geen directe huisartsenzorg is, nu al. Waar er gewoon dorpen zijn, waar gewoon geen huisarts beschikbaar is. Nou, dat maakt dan een probleem dat je heel graag en volstrekt vanzelfsprekend mensen die tijdelijk komen wil helpen, maar dat je op dat moment de capaciteit niet hebt. Ja, dan krijg je van dat soort beelden, en daar ben ik met u eens, je zou het eigenlijk niet moeten willen met elkaar. Maar aan de andere kant, we zouden ook met z'n allen niet moeten willen dat je wachtlijsten hebt voor ernstige geestelijke gezondheidszorg of wachtlijstproblematiek in de zorg, maar die hebben we ook met elkaar. Dus dat maakt een beetje het beeld.
Mevrouw Dreesen.
Ik kan me dat die boosheid voorstellen en om even in te kleuren op uw verhaal. Hè, wat ik kijk, ook daar moeten we het de komende jaren, en dat is hartstikke hard nodig, met elkaar de ruimte vinden om het opnieuw uit te vinden. Opnieuw uit te vinden en voor een deel. Ik zal even uitleggen wat ik bedoel. We hebben met elkaar een aantal jaren geleden gekozen in de hele zorg, of politiek is ervoor gekozen, om marktwerking te introduceren met het idee dat dat het summum ultimum, dat is het. We komen maatschappelijk op tal van terreinen nu tegen dat die grenzen van die marktwerking al lang bereikt zijn. En dat je eigenlijk in zorg niet meer van marktwerking moet spreken. We hebben alleen het hele stelsel erop ingericht. Dus dat is een opgave, het zit trouwens in het ISO-verhaal van deel wel, om dat te kantelen. Dat is al één verhaal. Twee is, wat u ook terecht zegt, we hebben een neiging met elkaar, ook maatschappelijk gehad, om alles te organiseren van het wantrouwen. Dat zie je bij een toeslagenaffaire, dat zie je ook dus in de zorg ook. Dus die bureaucratie. Nou goed, even mijn beeld, hè. Die bureaucratie wil dus ook zeggen, regeltjes invullen, formuleren. Dus als je de zorg simpeler kunt maken, als je minder tijd hoeft te besteden aan de hele bureaucratie, als je voor een stukje dat soort prikkels eruit haalt, dat herken ik ook wat u zegt.
Maar die regeltjes die hebben wij als zorgverlener niet gemaakt. Die hebben de zorgverzekeraars gemaakt. En die hebben de macht.
Nou ja, mocht ik de verkeerde indruk gewekt hebben, ik heb het niet over wij als zorgverleners, wij. Er zijn politieke keuzes gemaakt. En politieke keuzes hebben consequenties. En politieke keuzes is een zorgverzekeraar in een positie brengen. Daar begint het stelsel van de zorg. En vervolgens, dus met andere woorden, lang verhaal kort, ik herken hartstikke wat u zegt. Ik word daar ook vaker wel verdrietig van. Ik heb de hoop dat de wal gaat het schip keren, onherroepelijk. We zullen andere concepten in de zorg. Maar eer we eraan toe zijn om dat fenomeen. En op dit moment hebben we, ja, u hebt het over Zuiderland bijvoorbeeld, hè, de personeelstekorten in de zorg lopen op. We hebben echt een stevig probleem te pakken. Dus ik herken absoluut wat u zegt.
En dan nog eens iets, er wordt voor miljoenen aan medicatie weggegooid. Die nog niet eens uit de verpakking ja. zijn geweest. Ze mogen niet eens naar het buitenland, ze mogen niet eens naar de Oekraïne of naar Syrië.
Ik kan u alleen maar gelijk geven, met alle triestheid van het verhaal. Ja.
Beste mensen, de komende raadsperiode zal het stuk nog voorliggen, maar nu is nog in ieder geval wel de gelegenheid om voorafgaan aan dit verhaal en voorafgaan aan het verhaal dat het in de commissie behandeld wordt, om nog vragen te stellen over dit geheel aan de heer Klaassen. Meneer Pieper?
Had ik u goed begrepen dat u zegt dat die aanpassing aan de veranderende omgeving, dat financieel voor de gemeente Beekdalen €186.000 structureel en €30.000 incidenteel meer gaat kosten dan we nu betalen?
Nee, dat waren de...
De jaren beleidsplan ging het over in zijn geheel.
De reguliere kosten voor de GGD.
De reguliere?
Dat was toch het verhaal?
Ja. Niet per se...
Het meerjarenbeleidsplan. Dus de kosten voor de gemeente Beekdalen in het meerjarenbeleidsplan zijn die kosten structureel €186.000, €30.000 ja, per jaar incidenteel.
Dat bedoel ik. Dus dan had ik dat goed begrepen. Maar nu was mijn vraag van, u bent nog in gesprek met alle deelnemers aan.